Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. Ook vandaag kan u luisteren naar een catechese in een reeks over de rozenkrans, u gebracht door priester Daniël de Witte. Vandaag begint hij met de blijde mysteries.
Beste luisteraars, we zijn bezig met de reeks catecheses over het rozenkransgebed. Tot nu toe heb ik geprobeerd een beetje het Onze Vader uit te leggen en ook het Wees gegroet en het eren aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik wil er nog iets aan toevoegen. Na het eren aan God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, is het niet slecht dat wij ook het gebed dat Maria leert aan de kindjes in Fatima, dat wij dat daaraan toevoegen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel voor al diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Zo bidden wij voor alle mensen, ja, en ook voor onszelf, die allemaal tenslotte zondaars zijn, want misschien hebben wij ook veel barmhartigheid nodig van God. En dat zal ook wel zo zijn, we zijn allemaal zondaars. De een niet minder dan de ander, maar elk op een ander gebied. Maar goed, laten wij dat daarmee nu afsluiten en beginnen aan een proeven van uitleg over de blijde mysteriën die wij overwegen in ons rozenkransgebed. Het gaat nu over de blijde mysteries dus. Nu wil ik vooraf nog dit zeggen. Voor veel mensen, wetenschapsmensen, exegeten bijvoorbeeld, maar ook eenvoudige gelovigen, zijn de kindsheidsevangelies historisch niet zeer betrouwbaar. In ieder geval minder betrouwbaar dan het vervolg van de evangeliën over Jezus' openbaar leven en over zijn paasmysterie. De mensen betrouwen dat niet sterk. Ze zeggen ja, dat zijn allemaal bijvoegsels en verzinsels. Beste broeders en zusters, ook de kindtijdsverhalen zijn evangelie. Dus blijde boodschap. En ook deze kindtijdsevangelies willen ons uitleggen wie Jezus is. Alles wat over Maria in de Bijbel gezegd wordt, gaat tenslotte over Jezus. Dan mag je nooit uit het oog verliezen. Alles wat over Maria gezegd wordt, gaat over Jezus. De kindheidsevangelies zijn ook geen doorlopend verhaal. Het is geen film, zo zou je kunnen zeggen. Het zijn eerder foto's of dia's. Ik noem ze graag icoontjes die ons iets uit willen leggen. Vooral over wie Jezus is, maar ook over de rol die Maria daarin gespeeld heeft in dat verlossingswerk dat Jezus op aarde kwam brengen. Maar laten we van wal steken en kijken naar het eerste mysterie, dat is de boodschap van de engel aan Maria. Wij lezen dat bij Lucas, hoofdstuk 1, de versen 26 tot 38. In de zesde maand werd de engel Gabriël van Gods wegen gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David. De naam van de maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak, verheug u begenadigde, de Heer is met u. Zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar, vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David schenken en hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jacob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen. Maria echter sprak tot de engel, hoe zal dit geschieden, dat ik geen man beken? Hierop gaf de engel haar ten antwoord, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht, heilig genoemd worden, zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth uw bloedverwante in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en ofschoon zij onvruchtbaar heette, is ze nu in haar zesde maand, want voor God is niets onmogelijk. Nu zei Maria, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord, en de engel ging van haar heen. De engel Gabriël loopt dus bij Maria binnen. Hij loopt bij haar binnen zoals hij bij God in de hemel binnenloopt, want Maria is een stukje hemel op aarde. En de engel zegt, verheug u begenadigde, de Heer is met u. Dat zijn eigenlijk woorden uit de profeet Zefania. Zefania zegt in hoofdstuk 3, vers 14 tot 17, jubel, dochter Sion, Israël juich, verheug u en verblijd u met heel uw hart, dochter Jeruzalem. Yahweh heeft uw vonnis teniet gedaan, hij heeft uw vijanden weggejaagd. De koning van Israël, Yahweh, is binnen uw muren. Gij hebt geen kwaad meer te vrezen. Op die dag zal men tot Jeruzalem zeggen, vrees niet, Sion, laat uw handen niet verslappen. Yahweh, uw God, is binnen uw muren, een reddende held. Hij zal opgetogen zijn van blijdschap om u en zijn liefde opnieuw laten blijken. Luidkeels roept hij zijn vreugde om u uit. Dat is wat de engel aan Maria zegt. Maria is een dochter van Sion. Zij vertegenwoordigt zelfs het oude Sion dat God helemaal nieuw zal maken. Wij zeggen, wees gegroet Maria. Dat is inderdaad de hangbare vertaling van het Griekse woord chaire, waarmee de Grieken elkaar begroeten. Maar eigenlijk is het meer dan dat, meer dan goede dag. Het betekent, wees blij, verheug u. En Maria mag echt blij zijn, omdat zij vol van genade is. Zij is de begenadigde, zegt de engel, de kecharitomene in het Grieks. Dat is een voltooid verleden deelwoord, dat wil zeggen dat in het verleden iets met Maria is gebeurd dat een blijvend effect heeft in het heden. En wat is dan met Maria gebeurd? Dat wat wij noemen haar onbevlekte ontvangenis. Je ziet dat Gods heilsmysterie in de loop van de tijden altijd maar duidelijker wordt. Het dogma van Maria's onbevlekte ontvangenis is pas afgekondigd in het jaar 1854, maar het wordt bevestigd door wat Maria bij haar verschijning aan Bernadette zei, ik ben de onbevlekte ontvangenis. Bernadette moest van haar pastoor Père Peramal aan de verschijnende dame vragen wie zij was. En Père Peramal verschoot van dat antwoord dat Maria aan Bernadette op zijn vraag gegeven had. Want Bernadette kon dat eigenlijk niet weten, want het was een nieuw dogma dat pastoor Peramal angstvallig verzwegen had bij zijn catechesis aan de kinderen van Lourdes, en wel omdat hij er zelf nog niet in geloofde. Dat is altijd het geval als er een nieuw geloofsgegeven onthuld wordt. Ook nu kunnen sommigen niet mee met de synodale weg die onze paus Franciscus wil gaan. Maar als dat goed begrepen wordt, houdt het een echt een kans in voor de hedendaagse kerk, want een te klericale kerk loopt het gevaar van machtsmisbruik en andere misbruiken. Trouwens, het Tweede Vaticaanse Concilie heeft ons bijgebracht dat elke gedoopte verantwoordelijk is voor de missie van de kerk. Dat is niet langer een zaak van priesters en religieuzen alleen. Maar goed, dat dogma van Maria's onbevlekte ontvangenis was wel nieuw, maar het was ook al voorbereid in Rue du Bac in 1830, toen Maria daaraan de heilige Catharina Laboré leerde bidden. Maria zonder zonde ontvangen, Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. En hier in de groet van de engel Gabriël vinden wij een bijbelse fundering van dat geloofsdogma. Maria is de begenadigde doordat zij zonder zonde, zonder erfzonde ook, ontvangen is in de schoot van haar moeder Anna. En dat was helemaal niet de verdienste van Anna of Joachim, de ouders van Maria. Dat waren ongetwijfeld wel vrome mensen, maar toch ook geen mensen zonder dat wat wij allemaal meekregen van onze ouders, de erfzonde. Sommigen ergeren zich aan dat woord. En daar is nogthans geen enkele reden voor, want wij alle worden geboren in een wereld die sinds Adam en Eva niet meer in orde is. De harmonie tussen God en de mensen, tussen de mensen onderling en ook tussen de mensen en de dingen, is verstoord. Nu wordt elke mens geboren in een wereld die niet echt is zoals ze zou moeten zijn. We worden alle geboren uit ouders die deels goed zijn en deels slecht. En Joachim en Anna ontsnapten niet aan deze wetmatigheid. Maria wel. Maria is dat niet, maar dat is niet Maria's verdienste. Dat is puur genade, omdat God de toekomstige moeder van zijn zoon gevrijwaard heeft van de zonde en van elke neiging tot zonde. God past op Maria toe wat zijn zoon voor ons allen zou bewerken. De verlossing van onze eigen liefde en de bereidheid om te leven voor God en voor de medemens. Dat gebeurt voor ons in ons doopsel. Daar sterven wij met Christus aan de oude mens. We worden ondergedompeld in het doopwater, ook al is dat in onze kerk maar een drievoudige behieting met wat doopwater. Maar wij gaan dood in dat water en verrijzen tot een nieuw leven. Het verrijzen is leven van Jezus. Wij worden herboren tot mensen die hun eigen ik loslaten en gaan leven in zelfvergeten liefde voor God en de medemens. Bij ons is dit echter nog geen definitieve verworvenheid. We moeten er een heel leven lang aan werken en het waarmaken. Bij Maria, die dat doopsel daarvoor niet nodig had, was dat wel een definitieve gave. Maria had die neiging niet, die wij allemaal wel hebben, om voor zichzelf te leven. Maar dat was een genade die Maria vanaf het eerste ogenblik van haar bestaan als een definitieve verworvenheid in zich had. Maria kon eigenlijk niet zondigen, maar daarover straks iets meer. Maria was dus de begenadigde. In het verleden was aan haar de onbevlekte ontvangenis verleend. Maar wat zie je daarvan nu in het heden? Met andere woorden, wat zag de engel Gabriël als zij bij Maria binnenliep? Wel, hij zag een jonge vrouw in gebed. Hij trof een meisje aan dat maagdelijk wilde leven. Een meisje dat het Oude Testament las en dat bad. Toch had dat meisje een groot probleem. Zij wilde als maagd leven, maar dat kon toen niet. Ze was door haar ouders daarom ook aan Jozef uitgehuwelijkt, want Joodse meisjes moesten allemaal trouwen en kinderen krijgen, want men dacht toen dat ieder nieuwgeboren kind de Messias kon zijn. Zo sterk was toen het verlangen naar Gods komen in zijn Messias. Nu zegt de engel tot Maria, verheug u begenadigde, de Heer is met u. Denk aan Sefania die zei tot Sion, de Heer is binnen uw wallen. Dat wil hierbij Maria zeggen dat God in zijn zoon reeds aan het groeien wil gaan binnen de wallen van haar witte maagdelijke moederschoot. Met andere woorden, de engel komt aan Maria zeggen dat haar roeping van als maagd te leven wel in vervulling zal gaan, maar nu wel als de moeder van Gods zoon. Maria zal dus maagdelijk moeder zijn, moeder en maagd. De engel legt dan nog wat uit wie de zoon die zij zal als maagd zal baren, wel zal zijn, groot en zoon van de Allerhoogste. Hij zal de troon van David erven en aan zijn koningschap komt nooit een einde. Nu kom ik terug op Maria's zondeloosheid. Ze zegt niet, nee, dat wil ik niet. Maar ze heeft wel nog een vraag. Hoe zal dit geschieden, dat ik geen man beken? Ja, ze is wel uitgehuwelijkd aan Jozef, maar ze zal wel met hem gesproken hebben over haar gelofte en haar roeping om maagdelijk te leven. En beste luisteraars, denk nu alstublieft niet dat dit allemaal niet kon. Want de Bijbel bevat in hoofdstuk 30 van het boek Numeri, dat is een boek uit de Tora, een hele reeks voorschriften voor meisjes die als maagd wilden leven. Als de vader van zo'n meisje zich daar niet tegen verzet, dan is die gelofte heilig en moet ze dus onderhouden worden. En als zo'n meisje getrouwd is, maar toch maagdelijk wil leven, dan moet dat verlangen geëerbiedigd worden, tenminste wanneer de man daarin toestemt. We mogen ervan uitgaan dat nog vader Joachim, nog echtgenoot Jozef, daar iets tegen in hebben gebracht, tegen Maria's verlangen om als maagd voor God te leven. Toch vraagt Maria aan de engel hoe haar moeder worden zal, geschieden zal, zonder man tenminste. Let wel, Maria vraagt niet hoe dat kan. Ze vraagt wel hoe dat zal gebeuren. Ze vraagt wat uitleg. Ze vraagt een verduidelijking. Oh, het is zo mooi. En dan zegt de engel dat de Heilige Geest over haar zal komen en dat de kracht van de Allerhoogste haar zal overschaduwen. Dat kind van Maria zal dus helemaal van God zijn. Het zal komen van Gods Heilige Geest en van Gods kracht. Eigenlijk is de Heilige Geest de kracht van God, want God is geen eenzaad. God heeft van alle eeuwigheid een zoon en hij wil nu die zoon mens laten worden in Maria's maagdelijke schoot. De zoon ontvangt van alle eeuwigheid zijn leven en wezen van de Vader en hij geeft het elk moment opnieuw aan de Vader terug. Er is een bijzondere band tussen Vader en Zoon, een band van geven en ontvangen, van teruggeven en weer opnieuw doorgeven. Maar dat is juist de Heilige Geest. Ik heb dat al gezegd bij de uitleg van het Eer aan God en Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Heilige Geest is de persoon gave in Gods drie-eenheid, zoals de heilige apostel Johannes Paulus II de Heilige Geest noemde. De persoon gave, de gever van Gods liefde. Maar de Heilige Geest is precies de liefde tussen Vader en Zoon. En precies die liefde tussen Vader en Zoon is de kracht van God. God komt in dat komende kind dat zijn Zoon is, die mens wordt, precies heel zijn liefde en kracht aan ons geven. God is de Almachtige Vader, maar zijn almacht bestaat juist in zijn liefde. En daarom is Gods almacht ook vaak onmacht, want zo is het ook tussen ouders en hun kinderen. Een ouder ziet zijn of haar kind soms verloren lopen, en daarvan heeft de ouder veel pijn en verdriet. Maar ouders zijn in zo'n geval onmachtig. Ze blijven van hun kind houden, en het enige dat ze nog kunnen doen is zeggen en laten voelen dat het weggelopen kind altijd terug mag komen. Dat lijkt onmacht. In werkelijkheid is het een ongeziene macht, een macht van liefde. En bij God is dat nog sterker. Gods almacht toont zich het meest in zijn vergevingsgezindheid en in zijn barmhartigheid. Daarom ook wil hij dat zijn Zoon onder ons mens wordt. Hier wordt vervuld wat God zei in het boek Genesis, toen de mens gezondigd had. God sprak tot de slang die Eva verleid had: vijandschap sticht ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare. Het zal uw kop bedreigen en hij zijn hiel. Dat is het proto-evangelie, het eerste woord van God over de verlossing na de zondeval. Dat zal nu in de volheid der tijden vervuld worden, wanneer Jezus het kroost van Maria, de nieuwe Eva, de kop van het serpent zal verpletteren. Maar de slang, het serpent, zal altijd loeren naar Jezus' hiel. Het schijnt dat een slang, voordat je haar kunt grijpen bij haar kop, je al altijd eerder gebeten heeft in je hiel. En dan krijgt Maria nog een teken van de engel. Haar nicht, haar bloedverwante Elisabeth, is in haar zesde maand. Ofschoon zij onvruchtbaar was, heeft zij in haar oude dag een zoon ontvangen. Elisabeth zal waarschijnlijk Maria's oudste tante zijn geweest, want volgens het gebruik bij de Joden toen moest een zwangerschap van een vrouw het eerst gemeld worden aan haar oudste tante. Dat zien we straks bij de overweging van het tweede blijde mysterie. Maar nu heeft Maria voldoende. De engel zei dat voor God niets onmogelijk is. Maria gelooft en vertrouwt op wat de engel haar namens haar God en Heer kwam zeggen. Zie de dienstmacht des Heren, zei ze, mij geschieden naar uw woord. En nu waren de engelen in de hemel gerustgesteld, want de hemel had vol spanning dat ja-woord van Maria afgewacht. Ja, de hemel was vol spanning. Zou Maria dat aanbod van God aannemen, of zou ze weigeren? O, er hing zoveel van af. Beste broeders en zusters, in de kerk van de aankondiging in Nazareth ligt midden in die kerk een plaquette. En op die plaquette staat een wonderwoord. Hier werd het woord van God vlees. En voor de Joden toen had dat een diepe theologische betekenis. Zij hadden de Ark van het Verbond. En in die Ark van het Verbond lagen de twee stenen tafelen met de 10 geboden. Dat was Gods woord, gebeiteld in steen, in stenen tafelen. Dat was Gods woord in steen. Maar als de engel komt naar Maria, en als Maria de moeder wordt van Gods Zoon, van het woord van God, dat mens wordt, Ja, dan wordt het woord van God vlees in Maria en in Jezus. Het woord wordt vlees, dat is heel bijzonder. En het is niet onbelangrijk dat ik hier de band maak met die ark van het verbond waar de stenen tafel in lagen, Gods woord en steen. Want die ark moest totaal zuiver zijn, omdat zij Gods woord moest bevatten. En die ark bestond uit acaciahout. In de Septuagint-vertaling van de Bijbel, dat is de Griekse vertaling in de tweede eeuw van de Hebreeuwse Bijbel, staat acaciahout zelfs vertaald met hout dat niet vergaat. Onverhankelijk hout. Wel nu, dat hout, dat onverhankelijk hout, dat kostbaar hout, acaciahout, was in die ark, die een grote kist was, waar de stenen tafel in lagen, dat hout was bekleed van boven en van binnen, aan de weerskanten van dat hout was een laag zuiver hout aangebracht. Want die kist moest heel zuiver zijn om het woord Gods te bevatten. Zie je, de eerste christenen hebben dat gezien in Maria. Maria moest de moeder worden waarin het woord Gods vlees werd. Dus moest Maria heel zuiver zijn, zo zuiver als de ark van het verbond zuiver was. Maria was de nieuwe ark en ze moest dus ook helemaal zuiver zijn omdat Gods woord daar kwam in wonen. Dus moest ze zonder zonde zijn, zonder erfzonde ook. Vandaar toen al in de eerste christenheid, bij de eerste christenen, die gedachten van Maria zonbevlekt ontvangen is. Er komt maar laat uitgedrukt in de 19e eeuw, als in 1854, dat, 1858, dat Tom afgekondigd wordt. Maar het was al duidelijk vanaf het begin, daar leefde het al. En nu ik het toch heb over die ark van het verbond, waar de stenen tafel in lagen. In Jezus' tijd, beste broeders en zusters, was die ark zoek. Ze was al 5 eeuwen zoek. Men wist niet meer waar ze was. En dat moet al gebeurd zijn sinds de Babylonische ballingschap, ergens in de 5e eeuw. Die ark is verloren gegaan en niemand wist waar ze was. En Ezekiel, of beter Jeremia zegt wel dat die ark ergens ligt in het gesteente onder rotsen bedolven in Jeruzalem. Maar men wist niet waar die ark was. Nu denkt men dat men die ark gevonden heeft. Tenminste, dat denkt een zekere archeoloog, Ron Wyatt. Ik weet niet van welke nationaliteit dat hij is. Maar hij was in 2019 op zoek naar de ark van Noach, de ark van Noé, heeft ze niet gevonden. Hij was ook op zoek naar resten van wielen of van die wagenwielen, waarmee de Egyptenaren in de Rode Zee, in de Rietzee, het Joodse volk achterna hadden gezeten bij hun exodus, bij hun uittocht. Of er daar resten van waren, heeft dat ook niet gevonden. Maar hij heeft wel de ark van het verbond teruggevonden. Namelijk, waar heeft hij ze gevonden? Enkele kilometers buiten Jeruzalem. Onder de schedelplaats waar Jezus gekruisigd is. Golgotha. En daar, waar Jezus gekruisigd werd, lezen wij bij Matthäus in het passieverhaal dat er toen een aardbeving was als Jezus stierf. En die aardbeving heeft een spleet veroorzaakt in dat gesteente en in al die lage stenen en rotsen onder de schedelplaats, onder Golgotha. En nu zegt Ron Wyatt, als Jezus stierf en als de soldaat zijn dode hart doorboorde en daar water en bloed uitkwam, is er van dat bloed door die spleet, door die gleuf, door die scheur die door de aardbeving was ontstaan, is er bloed gestroomd, gevloeid, en dat is terechtgekomen op de ark van het verbond die daaronder lag. En door die spleet kon dat bloed daarop vallen, dat bloed van Jezus. En dat ontdekte Ron Wyatt, die archeoloog. En hij ging naar die plaats toe, daar in dat gesteente, waar nog de resten van die ark lagen. En daar vond hij 4 mannen staan. En die 4 mannen waren eigenlijk engelen en zeiden, kijk, Hierop ligt er bloed op dat deksel, de verzoendeksel van die Ark van het Verbond. Neem daar een staal van en breng dat naar een betrouwbaar laboratorium hier in Jeruzalem. En dat heeft Ron Wyatt gedaan. Hij heeft dat zwarte hoedje dat daar op dat deksel van die Ark lag, heeft hij naar een laboratorium gebracht. En daar hebben ze dat onderzocht. En ze zeiden, ja, dat is geen doodbloed hoor. Dat is bloed van een mens. En dat is zelfs levend bloed. En meer nog. Ze hebben dat dan onder temperatuur gebracht van 48 uur onder temperatuur, lichaamstemperatuur van 38 graden of zoiets. En dan nog een keer een beetje later, 72 uur onder temperatuur, van 38 graden, menselijke natuur. En dan konden ze de witte bloedcellen uit dat bloed bekijken. En wat bleek daar nu uit? Verschiet niet, hé. Dat is bloed van een mens die maar 24 chromosomen heeft. Normaal heeft de mens 46 chromosomen. 23 van de moeder en 23 van de vader. En van elk van die 23 chromosomen zijn er 22 geslachtsneutraal. De vrouw geeft altijd aan haar kind haar vrouwelijk chromosoom door, een X-chromosoom. De man heeft een X-chromosoom of een Y-chromosoom dat hij kan doorgeven. Heeft hij een X-chromosoom door, dan ben je een meisje. Dan heb je tweemaal XX. Heeft de vader echter een Y-chromosoom door, dan ben je een jongen. Wel, nu zeiden de laboranten daar in Jeruzalem tegen Ron Wyatt, die man, dat is bloed van een man, die maar 24 chromosomen heeft, 23 van zijn moeder, 22 geslachtsneutrale en een X, een vrouwelijke chromosoom van zijn moeder. Maar daar is daar een onbekende, niet-menselijke Y-chromosoom die van een niet-menselijke vader komt. Zo zie je maar, allee, dat die verhalen zo van die maagdelijke geboorte, dat Jezus geen aardse vader had, dat Jozef niet zijn vader was, dat het allemaal toch niet zo zomaar uit de lucht is gegrepen. Nu toont God het zelfs aan, wetenschappelijk, in het ontleden van het bloed van Jezus. Zoveel jaren komt dat uit. En bij elke overweging van het mysterie van onze rozenkrans vragen wij ook nog om een vrucht van onze overweging. Bij het eerste mysterie vragen wij om een totale overgave of om een totale beschikbaarheid voor God en voor dat wat God van ons wil. Heel mooi is dat, werkelijk een bede naar Gods hart. Thank you.
tot zover deze catechese over het eerste blijde mysterie van de Rozenkrans, u gebracht door priester Daniël de Witte. U kan deze en andere uitzendingen altijd herbeluisteren op onze website radiomaria.be.